vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia, wij zijn het nieuws. Jeugd en de digitale economie vormen de basis voor de groei van ASEAN. Het ministerie van Communicatie en Informatica heeft een e-book uitgebracht. Dit is nieuws compleet. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, verklaarde in haar schriftelijke verklaring dat jongeren en de digitale economie groeiende factoren zijn in de Zuidoost-Aziatische regio. Minister Retno maakte haar opmerkingen tijdens de opening van de ASEAN Jeugddialoog over ontwikkeling voor duurzame ontwikkelingsdoelen in Jakarta dinsdag. Minister van Buitenlandse Zaken Retno zei dat het potentieel van de digitale economie onder de landen van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties ASEAN enorm is. Tegen 2030 zal de digitale economie van ASEAN naar verwachting $2 billion en ongeveer 28% bijdragen aan het bruto binnenlands product BBP van ASEAN. Dit potentieel is zelfs nog veel belovender met het bestaan van een demografische bonus, aangezien een derde van de ASEAN-bevolking uit jongeren bestaat. Om het potentieel van de digitale economie te optimaliseren, benadrukte Retno de noodzaak om innovatie aan te moedigen. In Zuidoost-Azië zijn er meer dan 52 unicorn of start-ups ter waarde van $1 miljard, waarvan 9 in Indonesië. Indonesië noteerde ook 2 decacorn of startende bedrijven ter waarde van $10 miljard. Bovendien benadrukte de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken het belang van het bevorderen van een ondernemersgeest die jongeren grote kansen zal bieden om een heilzame invloed te hebben op de mensen in de regio. Hij moedigde ook jongeren aan als een jager van verandering om een geest van sociale verantwoordelijkheid te hebben. Het ministerie van Communicatie en Informatica heeft een e-book gelanceerd met de titel ASEANpedia dat voor het publiek toegankelijk is van s.sd/ASEANpedia om Indonesië te ondersteunen bij het ASEAN voorzitterschap in 2023. Directeur-generaal Informatie en Publiek Communicatie van het ministerie van Communicatie en Informatica, Usman Kansong, heeft mandaag zijn hoop in Jakarta uitgesproken dat het e-book een referentie kan worden voor het zoeken naar informatie over ASEAN en het voorzitterschap van Indonesië in 2023. Het boek vat ook de economische en politieke successen. Informatie in ASEANpedia wordt gepresenteerd in 3 hoofdstukken, namelijk ASEAN General Information, Indonesia's Role in ASEAN en ASEAN Indonesia Chair 2023. Niet alleen als informatiebron voor het publiek, het e-book kan ook een naslagwerk zijn voor de massamedia bij het zoeken naar informatie over een reeks activiteiten tijdens het ASEAN voorzitterschap in 2023. De Indonesische persraad roept de reguliere media op om het vertrouwen van het publiek op te bouwen door meer kwaliteitsnieuws op social media te publiceren. Hoofd van de Commissie voor Onderwijs, Training en Professional Ontwikkeling van de persraad, Paulus Tri Agung Kristanto, zei maandag in Jakarta dat sociale media de eerste en meest toegankelijke bron van informatie voor het publiek is. De reguliere media is een referentie voor het verifiëren van de waarheid van informatie verkregen via sociale media, voegde hij eraan toe. Volgens de regels van de persraad zijn er twee soorten beschermde social media accounts, namelijk social media die rechtstreeks gelieerd zijn aan persbedrijven en social media begeleid door journalisten of mediamedewerkers die rechtstreeks gelieerd zijn aan persbedrijven. Paulus herinnerde eraan dat social media accounts die worden begeleid door journalisten of mediamedewerkers die niet zijn aangesloten bij persbedrijven en social media die worden begeleid door aanbieders van inhoud, geen deel uitmaken van de reguliere media en niet worden beschermd door verordeningen van de raad. Volgens hem wordt het vertrouwen van het publiek in de reguliere media sterk beïnvloed door platformbeleid zoals het algoritme van Google. Dit jaar, zei hij, geeft Google geen prioriteit meer aan clickbait inhoud, zodat de reguliere media in social media kwaliteitsnieuws moeten presenteren. De provinciale overheid van de Rio-eilanden onderzoekt samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten, VAE, in de toeristische sector. De gouverneur van de Rio-eilanden, Ansar Ahmad, zei dinsdag in Tanjung Pinang Riau dat hij de ambassadeur van de VAE in Indonesië, Abdullah Salam Al-Dahari, op 9 april in Jakarta heeft ontmoet. Tijdens de bijeenkomst was Ahmad optimistisch dat investeerders in de VAE geïnteresseerd zouden zijn om in Riau te investeren, vooral in de toeristische sector. Ahmad benadrukte dat hij ambassadeur Al-Dahari zal uitnodigen om de Riau-archipel te bezoeken en hem te vragen een openbare lezing te geven op de Umrah campus in de stad Tanjung Pinang. Ahmad is ook van plan om ambassadeur Al-Dahari uit te nodigen om verschillende toeristische locaties in de Riau-archipel te bezoeken, zoals de exclusieve toeristische bestemming Pulau Bawa in Anambas regentschap. Minister van Werkgelegenheid Ida Fauzia zei dinsdag dat haar ministerie hoopt de samenwerking op het gebied van werkgelegenheid met Sri Lanka te vergroten. Indonesië en Sri Lanka onderhouden al meer dan 70 jaar bilaterale betrekkingen, zei ze dinsdag in Jakarta. Momenteel neemt de bilaterale samenwerking tussen de twee landen toe, vooral op het gebied van economie, handel en investeringen, evenals van mens tot mens. Tijdens het bezoek van de ambassadeur van de Socialistische Democratische Republiek Sri Lanka aan Indonesië, Jayanath Sirikumara Kolombage, zei minister Fauzia dat de hoewel specifiek Indonesië en Sri Lanka nog geen samenwerking heeft op het gebied van de werkgelegenheid, openstaande voor het uitwisselen van informatie en perspectieven op dat gebied. Fauzia onthulde dat het bezoek van de ambassadeur Kolombage aan het ministerie van Werkgelegenheid in het kader stond van de toenemende samenwerking tussen Indonesië en Sri Lanka op het gebied van werkgelegenheid. De missie van de Verenigde Naties in Afghanistan, UNAMA, heeft haar operatie herzien en alle Afghaanse medewerkers gevraagd om in ieder geval tot mei volgend jaar niet te komen werken. Het besluit werd dinsdag genomen door UNAMA in een verklaring nadat de Taliban-regering hun vrouwelijk personeel had verboden te werken. De Verenigde Naties zeiden vorige week dat de Taliban die in 2021 aan de macht kwamen, hadden laten weten dat Afghaanse vrouwen niet voor de wereldwijde organisatie zouden mogen werken. Taliban-functionarissen hebben nog geen commentaar gegeven op het bevel. Volgens de VN zal ontvulling van het bevel ertoe leiden dat de wereldorganisatie de bepalingen van haar gaan wijzigen. UNAMA heeft ongeveer de 3000 personeelleden, vrouwen en mannen, gevraagd om er tot 5 mei thuis te blijven. Vanwege noodzakelijke raadplegingen, de nodige aanpassingen aan hun operatie verbreed en noodplannen versneld. De beperkingen voor vrouwelijke VN-werknemers ingevoerd na het verbod op de meeste vrouwelijke NGO-werknemers in december stuiten op de sterke internationale kritiek. Een aantal functionarissen zei bang te zijn dat de donoren hun steun zouden intrekken voor het humanitaire hulpprogramma voor Afghanistan, het grootste ter wereld. Ze verklaarden ook dat het onmogelijk zou zijn om een aantal programma's uit te voeren en vrouwen in conservatieve landen te breken zonder vrouwelijke werknemers. De Taliban-groep heeft een reeks beperkingen opgelegd aan de toegang van vrouwen tot werk, onderwijs en het openbare leven. Taliban-functionarissen beweren dat de rechten van vrouwen te hebben gerespecteerd in overeenstemming met de hen strikte interpretatie van de islamistische wetten. De Tibodas Botanische Tuin en wetenschappelijke beschermgebied in Cianjur, West Java is nu 170 jaar oud en heeft 1981 plantensoorten verzameld van 11.958 exemplaren. De duizenden collecties bevestigen dat de Tibodas Botanische Tuin een zeer belangrijke rol en bijdrage heeft aan de geschiedenis van natuurbehoud en onderzoek in Indonesië. Waarnemend directeur wetenschappelijke collectiebeheer voor het Nationaal Onderzoek en Innovatiebureau BRIN, Ratih Damayanti, legde dinsdag in een verklaring in Jakarta uit dat van de soorten die zijn geconserveerd, er verschillende plantensoorten zijn die met het sterven worden bedreigd op basis van de categorie van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en Natuurlijke Hulpbronnen, IUCN. Tibodas Botanische Tuin richt zich op de ex-situ plantenbehoudactiviteiten, zowel inheemse Indonesische planten als planten geïmporteerd uit het buitenland. Sinds de oprichting op 11 april 1852 hebben de botanische tuinen van Tibodas een belangrijke rol gespeeld op het gebied van onderzoek en natuurbehoud en hebben ze bijgedragen aan de bescherming van Indonesische en buitenlandse flora, met name flora afkomstig uit de natte hooglanden. Om de duurzaamheid te behouden en de flora te treden, voert de botanische tuin van Tibodas verschillende activiteiten uit, waaronder het verzamelen van plantaardig materiaal uit verschillende regio's in Indonesië, verkenning van de flora van de archipel, plantenvermeerderingsonderzoek, zoals weefselkweek, generatief en vegetatief, langdurig onderzoek naar de gezondheid van bomen en het onderhoud van collecties. Om het publiek bewust te maken van het belang van het behoud en de redding van de Indonesische flora, speelt de Tibodas Botanische Tuin een actieve rol bij het verspreiden ervan onder het publiek, vooral studenten. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Indonesia met het commentaar. Het aantal gevallen van COVID-19 in Indonesië is plotseling weer gestegen. Volgens het rapport van de Taskforce Handling COVID-19 dat op 11 april 2023 door de National Disaster Management Agency is uitgebracht, waren er 944 nieuwe gevallen van COVID-19. Ook al waren er de dag ervoor op 10 april slechts 494 nieuwe gevallen. Het hoofd van het Bureau voor Communicatie en Openbare Diensten van het Ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Indonesië, Siti Nadia Tarmizi, vertelde aan dat de oorzaak van de toename van COVID-19 gevallen in Indonesië niet te wijten was aan de nieuwe Arcturus of XBB.1.16 varianten zoals in India, maar vanwege gezondheidsprotocollen die niet meer strikt waren meer nageleefd. Volgens Siti Nadia hebben mensen de neiging om terughoudend te zijn met testen als ze symptomen ervaren, zoals keelpijn, hoesten of loopneus, en het gevoel hebben dat ze naar rust zullen herstellen. Volgens eerdere rapporten hadden verschillende landen, waaronder India, een piek in COVID-19 gevallen. Deskundigen vermoeden dat de piek wordt veroorzaakt door de Omicron XBB.1.16 variant, ook wel de Arcturus variant genoemd. Tot nu toe is deze variant echter niet aangetroffen in Indonesië. Volgens Siti Nadia zal de regering er bij het publiek op blijven aandringen om onmiddellijk herhalingsvaccinaties uit te voeren. Dit is handig om verergering van symptomen tot de dood als gevolg van COVID-19 te voorkomen. Naast postervaccinatie moeten ook gezondheidsprotocollen worden gehandhaafd, rekening houden met het feit dat de belangrijkste reden voor de toename van COVID-19 gevallen lakse gezondheidsprotocollen in de gemeenschap zijn. Er moet meer aandacht worden besteed aan gezondheidsprotocollen, vooral op openbare plaatsen zoals openbaar vervoer en markten. Op veel plaatsen is te zien dat mensen terughoudend beginnen te worden met het dragen van maskers. Daarom moet het gebruik van mondkapjes weer verplicht worden bij het betreden van openbare plaatsen. Bovendien gaat Indonesië de komende weken de lange Eid al-Fitri vakantie in, die de neiging heeft om de drukte op verschillende vertrekpunten zoals luchthaven, stations en busterminals te vergroten. De thuiskomsttraditie die elk jaar plaatsvindt tijdens de Eid al-Fitri vakantie zorgt ervoor dat mensen massaal naar hun respectievelijke woonplaatsen trekken. Toeristische attracties en winkels zullen druk zijn met mensen. Als er nog steeds mensen die de aarzelen om zich te laten vaccineren en weigeren zich aan de gezondheidsprotocollen te houden, worden gevreesd dat er na de feestdagen een piek in COVID-19 gevallen zal optreden. Dat was het commentaar.
De VOI International Quiz is terug. De VOI International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Tobamir, Likupang, Mandalika, en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de arealettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essay-schrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 december 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste Radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Blijf je voor, misschien ben je de winnaar. From Indonesia to the world.
Dit is Voice of Indonesia met vandaag in de geschiedenis. Luisteraars, vandaag in de geschiedenis begint met de gebeurtenis op 5 april 1959 over de opstand van Andi Aziz in Makassar. De opstand van Andi Aziz was een verzetspoging van Andi Aziz, een voormalig officier van het Nederlandse Indische leger. Op dat moment probeerde hij het bestaan van de staat Oost-Indonesië in de stand te houden, omdat hij teruggehouden was om lid te worden van de eenheidsstaat van de Republiek Indonesië. Op 5 april 1959 vielen de troepen van Andi Aziz het hoofdkwartier van het Indonesische Nationaal Leger in Makassar aan. De troepen van Andi Aziz bezetten ook belangrijke objecten zoals luchthavens en telecommunicatiekantoren. Op 8 april 1950 stelde de regering de troepen van Andi Aziz een ultimatum om zich over te geven. De regering slaagde er uiteindelijk in om de troepen van Andi Aziz op 15 april 1950 te verpletteren. Het volgende evenement was in 1955 toen Winston Churchill aftrad als premier van het Verenigd Koninkrijk. Sir Winston Leonard Spencer Churchill is een Britse politieke figuur en uiter. Hij werd in mei 1940 benoemd tot premier van het Verenigd Koninkrijk ter vervanging van de afgetreden Neville Chamberlain. Bij de Britse verkiezing in 1951 won hij het wedstrijd verkozen als premier. Een beroerte in juni 1953 veroorzaakte een vervlaming van het lichaam van Winston Churchill aan de linkerkant. Vanwege zijn steeds kwetsbaardere gezondheidstoestand trad Winston Churchill op 5 april 1955 af. De laatste gebeurtenis was in 1988 toen kapers 25 gijzelaars vrij lieten in Iran. Op 5 april 1988 lieten de kapers van de jumbojet van Kuwait Airways 25 gijzelaars vrij, bestaande uit 24 vrouwen en een man met een instabiele hartaandoening in Mashhad, Iran. Ze werden vrijgelaten nadat de Iraanse premier had onderhandeld met de kapers, die 7 Arabische mannen waren. Het vliegtuig vloog van Bangkok naar Kuwait voordat de piloot werd vastgemaakt om in Iran te landen. De kapers eisten de vrijlating van 70 Shiïtische moslims milities die in de Kuwait werden vastgehouden. Als dat niet wordt vervuld, zullen ze 3 leden van de Kuwaitse koninklijke familie vermoorden en het vliegtuig opblazen. De kaping duurde 16 dagen nadat Kuwait een eisen van de kapers had afgewezen. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis in de editie van 5 april van de Voice of Indonesia in Jakarta.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesia Cool. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia met Indonesia Cool. Het ministerie van Investeringen of Investeringen Coördinatieraad of BKPM merkte op dat productiesector in de grootste bijdrage leverde aan ASEAN-investeringen in Indonesië in 2018 tot en met 2022, met uitzondering van de stroomopwaartse olie- en gassector en financiële diensten. Investeringen komen voornamelijk uit de drie ASEAN-landen die de grootste investeringen in Indonesië hebben, namelijk Singapore, Maleisië en Thailand. Dit werd verklaard door de plaatsvervanger voor investeringsbevordering bij het ministerie van Investeringen of de BKPM, Nurul Ikhwan. De totale investering van Singapore in Indonesië bedroeg in deze periode 48,2 miljard dollar, terwijl Maleisië 8,9 miljard dollar en Thailand 1,51 miljard dollar. Hij legde uit dat er 5 hoofdsectoren zijn die de investeringsbestemmingen van Singapore in Indonesië zijn, namelijk de staalindustrie, onroerend goed, transport en opslag en voedingsindustrie en mijnbouw. Ondertussen investeert Maleisië in de transport- en opslagsector, de chemische industrie, de voedingsindustrie, plantage en veeteelt en de papierindustrie. Ondertussen investeert Thailand in 5 hoofdsectoren, namelijk de chemische industrie, rubberindustrie, mijnbouw, voedingsindustrie en handel en reparatie. Volgens Nurul Ikhwan levert de secundair sector dus een bijdrage aan de ASEAN-investering in Indonesië, namelijk 43% van de totale investering of 24,93 miljard dollar. De secundaire sector is een sector die grondstoffen uit de primaire sector en secundaire sector verwerkt tot andere goederen van hogere waarde, bijvoorbeeld de maakindustrie. Terwijl de primaire sector namelijk de sector die geen grondstoffen verwerkt, maar alleen natuurlijke hulpbronnen gebruikt zoals land en alles wat zich daarin bevindt, bijvoorbeeld mijnbouw, 16% of 9,43% miljard dollar bedrag. Ondertussen droeg de tertiaire sector waarvan de productie niet in fysieke vorm zijn, maar in de vorm van diensten, bijvoorbeeld de handelssector, 41% of 23,52 miljard dollar bij. Dat was Indonesia Cool.
Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung.
Yang dicintakan pergi,
yang didambakan hilang. Hidup kan terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Meski dengan air mata,
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。
Membuktikan kita tanpa dan rupawa jadi lo jangan pada heran kalau kita cowok idola idaman wanita gaya kita selalu terdepan dan juga jadi panutan tapi tetap tidak lupa is number one. Memang kita cowok idola, idaman wanita. Memang kita cowok idola, idaman wanita. Is number one. Memang kita cowok idola, idaman wanita. Memang kita cowok idola, idaman wanita. Memang kita cowok idola, idaman wanita. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Ay, 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 idaman wanita. Ay, 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 idola wanita. Pria idaman wanita ya.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij gaat, namelijk de wonderen van Indonesië.
Luisteraars, Falabella dans wordt ook wel de Papua oorlogsdans genoemd, de oude beleefde Papua van oorlogen tussen stammen. Deze dans wordt vervolgens uitgevoerd om de troepen aan te moedigen en moed te geven om te vechten. Deze dans wordt meestal uitgevoerd door bergmensen en wordt uitgevoerd wanneer het stamhoofd oorlog bevelt. Samen met de tijd zijn er geen stammenoorlogers meer. Deze Falabia-dans werd later een verwelkomstdans voor gasten die Papua bezochten. Falabia-dansvoorstellingen worden over het algemeen avonds of 's nachts op het veld uitgevoerd. Zowel drie Falabia-dans als de oorlogsdans hebben drie danscomposities. In het eerste deel besluit een groep strijders hun vijanden. In het tweede deel, dankzij het succes, hadden ze plezier tijdens het zingen en dansen. In het derde deel dan is er een groep vrouwen die de krijgers begroeten terwijl ze water op hun lichaam spetteren. Dit wordt gedaan als er betoon aan de overwinning in de oorlog. In deze dans worden lichaamsbewegingen en beenbewegingen uitgevoerd. Falabia-dans wordt gedomineerd door dansbewegingen die pijlen en speren dragen terwijl ze rennen en aanvallen zoals vechten. De dansformatie Falabia heeft zich ontwikkeld van één cirkel naar een rechte lijn. In de show dragen de dansers traditioneel Papua-kleding. De jurk bestaat uit een rok van wortels en bladeren die aan de taai vast zitten. Dansers dragen meestal wapens zoals pijlen. Wat betreft de accessoires, namelijk halskettingen van kralen, Papua-hoofdbanden en armbanden van veren. Vergeet niet dat het lichaam van de dansers meestal is beschilderd met een typische Papua-motief. De oorlogsdans wordt begeleid door tifa, muziekinstrumenten en blaasinstrumenten gemaakt van schelpen. Het ritme dat gespeeld wordt is het ritme van gepassioneerde oorlog. Het zingen van liedjes of gejuich beschrijft ook de geest van de vechters voordat ze het slagveld betreden. Luisteraars, dat was de Wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Falabia Dans, een oorlogsdans uit Papua. Tot ziens! See you.
De Voi International Quiz is terug. De Voi International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd, die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Tobamir, Likupang, Mandalika en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de arealettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essayschrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 december 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste Radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Blijf je voor, misschien ben je de winnaar.
From Indonesia to the world.
Luisteraars, bent u nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie Korte Golf 3325 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in de muziekhoek van Indonesië. Hierna presenteren we een lied uit Lampung met de titel Changet Agung. Het nummer is gecomponeerd door Saiful Anwar. Changet Agung betekent geweldige dans. De tekst van het lied is een boodschap voor de gemeenschap om samen cultuur en gebruiken te behouden. Dit lied vermeldt ook de culturele schatten van Lampung, zoals traditionele huizen, de Changet Agung dans en de Cakak Pepadun traditie. Dit is het volkslied van Lampung, Changet Agung.
Budaya Lampung
beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld, of frequentie Korte Golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @VOEIndonesia, op Instagram voice.of.indonesia. Geef maar een like en commentaar op Facebook The Voice of Indonesia en onze YouTube kanaal VOE Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voe@voenews.id. En vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens. Veel luisterplezier.